Om ergens een draad op te nemen, begin ik bij Romeinen hoofdstuk 3. Romeinen hoofdstuk 3, vers 1. Nadat de apostel zojuist uiteengezet heeft, uitgebreid mag ik wel zeggen, dat er bij God geen aanneming des persoons is, zoals het staat in 2 vers 11. En dat er bij God dus inderdaad ook geen onderscheid gemaakt wordt tussen Jood en Heiden, of Jood of Griek. Althans, niet individueel. En nadat de apostel dat uitgebreid uiteengezet heeft, is dus de vraag in Romeinen 3 vers 1, maar wat is dan het voordeel van de Jood? Of wat is het nut, de nuttigheid der besnijdenis? Waarna de apostel de vraag beantwoordt en zegt, velen, in alle manier, dat wil zeggen op vele manieren, op verschillende manieren ook, velen, en dan, want dit is wel het eerste, dat hun de woorden Gods zijn toebetrouwd. En daarna, want wat is het, al zijn sommigen ongelovig geweest, zal hun ongelovigheid het geloof van God teniet doen, dat zij verre, is dan vervolgens het antwoord. De vraag is dus, wat is dan de bijzondere positie van de Jood? Of met een andere term, wat is het nut? Dat is de bijzondere positie van de besnijdenis. En dat is nou eenmaal de aanduiding van het Joodse volk hier. En op heel wat andere plaatsen in de schrift trouwens ook. Want inderdaad, het onderscheid wordt niet gemaakt. Ik kan dat niet genoeg benadrukken. De gedachte is dat nog buiten de gemeente, nog in de gemeente, enig onderscheid bestaat voor God tussen Jood en Griek. In ieder geval daar waar het gaat om de individuele mens. Want het mag dan zo zijn dat God onderscheid maakt tussen volkeren, en in het bijzonder zelfs Israël heeft uitverkoren tot eerstgeborenen boven of tussen de volkeren. Het is maar hoe men het zegt. Kortom, het mag dan zo zijn dat God van Israël gezegd heeft, Israël is mijn zoon. Het neemt niet weg dat dat niets van doen heeft met de persoonlijke verantwoordelijkheid van de individuele mens, Jood of Heiden, ten opzichte van God. Want de gedachte is dat het evangelie kracht Gods is tot zaligheid voor een ieder die gelooft, zowel de Jood als ook de Griek, in die volgorde overigens. Maar zo staat het nou eenmaal in Romeinen 1 vers 16. En het wordt daarna in hoofdstuk 2 ook nog herhaald, waar gesproken wordt over een uiteindelijk, een komend oordeel over de mensheid in het algemeen, waarbij verdrukking en benauwdheid over alle ziel des mensen vergolden zal worden, namelijk zowel de Jood, of er staat eerst de Jood en ook van de Griek, dus 2 vers 9 en daarna vers 10. Maar heerlijkheid en eer en vrede voor een ieder die het goede werkt, eerst de Jood en ook de Griek, want er is geen aanneming des persoons bij God. En dat geldt dus en gold ook buiten de gemeente. Gold bij de natuurlijke mens in deze oude schepping. Aan de andere kant weten wij natuurlijk ook dat in de gemeente geen onderscheid gemaakt wordt tussen Jood of Griek. Want het enige wat hen van elkander eventueel zou kunnen scheiden, was het handschrift dat tegen ons Joden was, zei Paulus. En er staat dat God dat handschrift heeft uitgewist. En daarmee de middenmuur des afscheidsels, met een vorm van beeldspraak, verbroken heeft enzovoorts. Want vervolgens in de gemeente is Jood nog Griek, slaaf nog vrije, et cetera. Het is een onderscheid wat dus inderdaad helemaal niet bestaat. Niet buiten de gemeente en ook niet in de gemeente. Niettemin weten wij natuurlijk dat dat misverstand hardnekkig blijft bestaan, dat God ook wat betreft de individuele mens wel degelijk onderscheid zou maken tussen Jood en Heiden. Ik zal u niet alle voorbeelden geven van leringen die daarmee te maken hebben of daarop gebaseerd zijn, want er staan we hier over een uur nog daarover te spreken. Dat was nou niet de bedoeling. Heeft ook geen zin, omdat het sowieso geen Bijbelse waarheid is. En wat heel eenvoudig aan de hand van enkele Bijbelteksten vast te stellen is dat dat zo is, waaronder deze. Als daarna gevraagd wordt, maar wat is dan het onderscheid tussen Jood en Griek? Dan zegt de apostel, dat men dat op verschillende manieren ongetwijfeld kan verwoorden. Vandaar zijn vele in alle manier. Maar het komt allemaal voort uit één grondbeginsel. En het is waarachtig heel elementair. Dat beginsel is dat hun de woorden Gods zijn toebetrouwd. Aan de Joden namelijk. Men zou kunnen zeggen aan Israël. Maar het blijft natuurlijk zo dat tot in de dagen van Paulus en zelfs tot in onze dagen van dat Israël, althans van dat natuurlijke Israël, slechts het Joodse volk rest. Waaruit dat dan ook mogen bestaan, want dat probleem laten we graag over aan de Joden zelf. Die hebben de problemen genoeg mee. Daar gaat het nou verder niet over. Waar het om gaat is dat hun de woorden Gods zijn toebetrouwd. En de gedachte is dat God gesproken heeft van oudsher en vanaf een bepaald tijdstip zijn woorden slechts gegeven heeft aan, dat wil zeggen ter hand gesteld van Israël, dan wel het Joodse volk. Want daar komt het in de praktijk op neer. Er is niks bijzonders aan, want dat is het grondbeginsel van heel de uitverkiezing van Israël. Dat was niet een uitverkiezing tot zaligheid of iets dergelijks, of tot wedergeboorte, of hoe je dat dan maar noemen moet. Het was een uitverkiezing tot een koninklijk en priesterlijk volk. En ik neem aan dat het zo bekend is dat ik niet eens moeite neem om het op te zoeken. Er staat verscheidene malen al in Exodus en daarna nog verscheidene malen in het Oude Testament. En tot in het Nieuwe wordt het aangehaald en eventueel toegepast, of eventueel zelfs op de gemeente toegepast. Maar daar gaat het nou ook nog even niet over. We gaan maar om het beginsel dat de verkiezing van Israël een verkiezing was tot speciaal volk van God. Merkwaardig genoeg, er staat trouwens bij in Exodus meteen al dat de Heer hen verkiest tot zijn tot koninklijk priesterlijk volk. Een volk hem ten eigendom. Want, zei de Heer erbij, want de ganse aarde is mijn. En dat ziet men kennelijk over het hoofd. Want natuurlijk lezen we daar dat Israël het volk Gods is. En andersom dat Jehovah, de naam van God, dat Jehovah de God van Israël is. Dus, natuurlijk, dat is ook zo, dat staat daar ook. Maar er staat in met dezelfde adem, wordt er gezegd, want de ganse aarde is mijn. En op een andere plaats staat dat de Heere de God is van de ganse aardbodem. En vervolgens uiteraard van alle volken, want daar komt het op neer. De toevoeging, die staat er gewoon bij om een heel eenvoudige reden. De gedachte is namelijk dat alle volken Gods eigendom zijn, zoals de hele schepping dat is. En dus heeft hij ook het recht om één van die volkeren, omdat ze allemaal van hem zijn, om één van die volkeren aan te stellen tot kameroudste. Tot, ja, zoiets. Te bevorderen tot soldaat eerste klas. Hoe heet zoiets? Korporaal van de week. Weet je veel. Om één van die volkeren bepaalde verantwoordelijkheden te geven boven al die andere volkeren. En dat is ook wat gebeurd is. Aan Israël werd een verantwoordelijkheid gegeven. Een gave. Een taak. Een bediening, om zo te zeggen. En dat is het dan. Ik bedoel, daar komt een heleboel uit voor. Dat zegt de apostel Paulus ook. Maar het valt allemaal samen te vatten onder dit ene. Betekent inderdaad dat de verantwoordelijkheid van Israël groot is. Maar in de praktijk betekent het dat God vanaf dat tijdstip fundamenteel alleen nog sprak tot, maar misschien zouden we voor de gelegenheid moeten zeggen, via Israël. Hij heeft hun zijn woorden toebetrouwd. Dat kan niet missen, want als Israël dat priesterlijke volk is waartoe het werd aangesteld, en daarmee ook koninklijk volk overigens, dan betekent het dat Israël een priesterlijke verantwoordelijkheid had en de grote verantwoordelijkheid van de priester, de hoge priester, de priesters, is nou eenmaal dat zij het woord Gods bewaren. En handhaven, zeg ik altijd. Dat zegt het Oude Testament. Dat wij een beetje gebiologeerd worden door dat priesterschap enzovoorts. En denken dat het dat priesters jongens zijn die een aparte soort kleding rondlopen. En zwaaien met reukvaatjes en met vatenkwasten. En hoe dat allemaal, dat weet ik niet precies. Met messen soms. Nou goed. Ja, dat kan wel zo wezen. Maar dat is bijzaak. Dat is pas punt 2. Punt 1 is namelijk het bewaren van het woord Gods. In de zin van bewaken. Maar ik zou bijna zeggen in de zin van de opdracht die God aan Adam. Die moet priester geweest zijn. Als eersteling. De opdracht die God aan Adam gaf. Namelijk de hof bewaren en bouwen. Uitbreiden. En dat is precies wat Israël met het woord God zou doen. Bewaren en uitbreiden. Doorgeven namelijk. En tot in de laatste hoofdstukken van het Oude Testament aan toe. Ik bedoel in Maleachi wordt gesproken over de priester die het woord God zou bewaren. Uiteindelijk wordt aangekondigd dat de Heer een priester zou zenden. De echte Levi, want die wordt Levi genoemd. Het is uiteraard Christus zelf. Maar vooruit. Maar hij zou zijn engel voor zijn aangezicht heen. Dus ik gooi het even door elkaar. Hè. Hij zou zijn engel, Maleachi. Hij zou zijn engel, echte Levi, een boodschapper, voor zijn aangezicht heen zenden. Het bijzondere daarvan was dat die priester zou inderdaad de woorden Gods bewaren. Dat wil zeggen, de lippen van de priester zouden het woord Gods bewaren. Niet in de zin van dat ze het niet spreken zouden uiteraard, maar in de zin van dat ze het, juist het woord Gods en geen ander woord zouden spreken. Dat is priesterlijke verantwoordelijkheid. Als het goed is, kennen wij die ook, dat weet ik niet, maar dat neem ik maar aan, kennen wij die ook als die taak van de priester, als de eerste verantwoordelijkheid van de Heer Jezus Christus. Nu, wel te verstaan, op grond van zijn hoge priesterschap. Nee, wij lezen meestal andere woorden. Wij lezen de hoge priester zijns volks om de zonde zijns volks te verzoenen, enzovoorts. Maar om het dan snel te vertellen, u weet toch waar het om gaat, de zonde van het volk verzoenen, maar en kortom de gewetens, de harten reinigen van een kwaad geweten, maar hoe doet hij dat? Ja, door zijn bloed, die ken ik, maar nou een andere. Nou even buiten de Hebreeënbrief. Door het bad des waters, namelijk door zijn woord. Want, en dat is veel en veel minder bekend, de eerste verantwoordelijkheid van de Heer nu in zijn bediening van hoge priester van het Nieuwe Verbond, en ik had eigenlijk moeten zeggen in zijn bediening van Zoon van God, want dat is een bediening, is dat hij het woord Gods bekend maakt. En dat is ook wat hij nu doet. Daar begint trouwens heel de Hebreeënbrief mee. Daarna komt pas punt 2, of de toelichting erop. Maar het begint met, God heeft weliswaar eertijds veel malen op vele wijze tot de Vader gesproken. Maar in deze laatste dagen heeft hij tot ons gesproken door de Zoon. En daarna wordt het begrip Zoon toegelicht. Heel hoofdstuk 1 van Hebreeën, u kent die uit het hoofd ongeveer wel, hè? Hoeft niet op te zoeken. God heeft in deze laatste dagen gesproken tot ons door de Zoon. En dan kom je in hoofdstuk 2 vers 1. Daarom moeten wij, want je zou 2 vers 1 meteen lezen achter 1 vers 1. Daarom moeten wij ons te meer dan de vaderen, houden aan hetgeen gesproken is. Want tot de vader werd gesproken via de profeten. Maar in onze dagen wordt tot ons gesproken rechtstreeks door de Zoon zelf. Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is, opdat wij niet de enige tijd doorvloeien enzovoorts. En daarna, hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht geven? Die begonnen is verkondigd te worden van onze Here en die daarna bevestigd is geworden door degenen die hem gehoord hebben. God zelf een de Heer zelf een medegetuigende met tekenen en wonderen enzovoorts. Heel simpele waarheid, maar die waarheid is daadwerkelijk dat de Heer nu aan ons zijn woord bekend maakt. En ik bedoel niet, hij heeft ons een Bijbel gegeven, dat is wel zo, maar dat bedoel ik niet eens. Ik bedoel dat hij inderdaad zelf bepaalt wat wij van zijn woord zouden begrijpen, kennen, of eigen zouden maken, en ook wat niet, eventueel. Dat zijn we ons niet altijd bewust, en het is misschien ook niet nodig dat we ons dat altijd bewust zijn. We hebben de verantwoordelijkheid om de schriften te onderzoeken en te onderzoeken of deze dingen al zo zijn. En dat doende te komen tot degene over wie de schriften spreken, nog steeds. Dat was Johannes 5, maar het neemt niet weg dat de Heer zelf degene is die ons de schriften zou openen. En die ons via zijn geest, als u dat horen wilt tenminste, via zijn geest in heel de waarheid zou leiden. En die ons de verborgenheid van zijn wil bekend maakt, enzovoort. Staat op vele plaatsen in het Nieuwe Testament. Dat is wat de Heer doet. Nog steeds. Dan heb ik nog niet eens de psalmen aangehaald, maar die haal ik zo vaak aan, hè. Hij zal de lof Gods, de heerlijkheid Gods verkondigen aan zijn broederen en in een grote gemeente. En dat staat op meerdere plaatsen en ook aangehaald vervolgens in Hebreeën 2 natuurlijk. Maar goed, maar het idee is maar dat de priesterlijke taak inderdaad in de eerste plaats bestaat uit het verkondigen van het woord Gods. Betekent dat men eerst als priester dat woord God zelf zou kennen en geloven en het vervolgens zou doorgeven. Dat is de priesterlijke taak van de Heer Jezus Christus. Dat is onze priesterlijke taak in onze tegenwoordige bedeling. Die bedeling van de gemeente, van de pilaar en vastigheid der waarheid enzovoorts. Maar goed, daar gaat het me verder niet om. Maar het was de verantwoordelijkheid van Israël, laatstelijk bekend als het Joodse volk. En van hen wordt gezegd dat aan hen de woorden Gods zijn toebetrouwd. Hier, Romeinen 3, vers 2. En het punt is dat wij alle weten, het wordt op vele plaatsen uiteengezet en zelfs geprofeteerd tevoren, dat datzelfde Israël ongelovig zou zijn. In Hosea lezen wij het al, Hosea 4, waarin er staat dat tot hen gezegd wordt: terwijl gij de kennis verworpen hebt, heb ik ook u verworpen dat gij mij het priesterambt zou bedienen. Enzovoorts. Ik ga er maar verder niet op in, want Hosea heeft nog wat een en ander meer te vertellen over de situatie van onze bedeling. Maar de gedachte is namelijk dat degenen, dat wil zeggen dat volk aan wie de woorden Gods waren toebetrouwd, dat volk zelf ongelovig bleek te zijn, was. En de officiële vertegenwoordigers van het volk, die samen het Sanhedrin vormden onder leiding van de zogenaamde hoge priester, want zo heette die, zogenaamde hoge priester van het oude verbond, Caiaphas in elk geval, die hebben er geen twijfel over laten bestaan dat ze inderdaad dat woord niet bliefden en ook zeker niet degene die in dat woord werd aangekondigd. En dus was het volk als volk onder leiding van de eigen regering, om zo te zeggen, ontrouw aan de woorden Gods. En om diezelfde reden is inderdaad dat volk uit dit priesterschap ontslagen. Toen brak er een wilde discussie los, want er staat toch dat de genadegift en de roeping God zijn onberouwelijk. En iemand is toch priester voor het leven, kan er niet ontslagen worden. En dat soort dingen meer. En daar wordt het ingewikkeld. Soms heel ingewikkeld, overigens. We nemen niet weg dat het natuurlijk in onze Bijbel, en met name ook al hier in de Romeinenbrief, uitgebreid uiteen wordt gezet. De gedachte in de eerste plaats is dat weliswaar dat volk als volk ontrouw was aan de woorden Gods die zij hadden ontvangen en daarmee ook aan de verantwoordelijkheid en de bediening die zij hadden. Maar vragenderwijs wordt vastgesteld dat dat maar één kant van het verhaal is. Want wat veel belangrijker is, is dat weliswaar Israël, dan wel het Joodse volk, ontrouw, dan wel ongelovig was, maar dat niettemin dat de Heer, om wiens woorden het gaan, dat de Heer zelf trouw en dus gelovig was. En zo staat het er ook, prompt in vers 3. Want daar staat, want wat is het al zijn sommigen ongelovig geweest? Nou ja, sommigen, dat wil zeggen een deel van het volk. Ook niet eens een klein deel, maar we weten niet hoe groot het deel was. Maar het was in ieder geval de officiële vertegenwoordiging van het volk. En daar gaat het maar om. Volk als zodanig, gezien als een collectief, was inderdaad ongelovig. Maar dan staat er, wat is het al zijn sommige ongelovigen geweest? Je kunt zeggen, wat zou dat? Al zijn sommige ongelovigen geweest. Nou is Israël ongelovig geweest. Maar wie maakt nou eigenlijk de dienst uit? En wie heeft de beloften gedaan? En ik heb het eens nagevraagd bij onder andere Jesaja. Wie is die God die tevoren aankondigt en die tevoren spreekt over dingen die komen zullen en die ze dan ook uitvoert? Nou goed, met andere woorden, dat mag dan zo wezen dat Israël ongelovig was en dat dit priesterlijke volk inderdaad zichzelf disqualificeerde. Maar het neemt niet weg dat God beloften gedaan heeft. En terwijl dit koninklijke en priesterlijke volk zich niet hield aan het woord Gods, hield God zich wel aan het woord Gods. En dat is een heel belangrijke waarheid die meteen raakt aan alle verschillende theologieën die er maar bestaan. Want het komt er altijd neer op de vraag of God nou zijn beloften al of niet vervuld heeft. Heeft hij nou gedaan wat hij beloofd heeft? Zo ja, waarom niet en hoe dan wel? Of hoe dan niet? Daar komt het op neer. Zijn de beloften Gods vervuld? Zo ja, op welke wijze? Enzovoort. En eventueel, en worden ze dan misschien toch nog op een andere wijze vervuld, ooit in een keer, enzovoorts. Dat zijn zo de vragen, ik ga er maar niet dieper op in, enzovoorts. Maar er staat gewoon, zal hun ongelovigheid het geloof van God teniet doen? En het stellen van de vraag is voldoende om ontkennend te beantwoorden. En Paulus doet het ook, hij zegt meteen in vers 4, dat zij verre. God is getrouw, zijn plannen falen niet, zingen we dan bij gelegenheid. Het is ook zo. En daarom hebben wij niet het recht om zelfs maar te veronderstellen dat door het ongeloof van Israël God zijn plan niet heeft uitgevoerd. Of zijn plan heeft uitgesteld. Of een deel van zijn plan heeft uitgesteld, of wat dan ook maar. Dat bestaat niet, want het zou uitgelegd moeten worden als ongeloof van God. Want dat is de Bijbelse terminologie, hier. Ongeloof is immers ontrouw. En de gedachte blijft dus dat God zich gehouden heeft aan zijn woord. Ook in onze tegenwoordige bedeling. En dat is echt niet zo moeilijk. Vervolg op dit verhaal. Het belangrijkste deel eigenlijk van het vervolg op deze tekst vinden we niet meer in dit hoofdstuk. De apostel gaat hier verder bij de gedachte dat inderdaad God waarachtig is. Dat wil zeggen, zich houdt aan de waarheid. Dat is vers 4. Doch God zij waarachtig. God is de waarheid, zeggen wij met Johannes. Maar je kunt ook gewoon zeggen, God houdt zich aan de waarheid. Daar komt het op neer, God is waarachtig. Maar alle mens leugenachtig. Daar gaat de apostel hierop verder. Dat is nou eenmaal zo, dat de mens geneigd is tot alle kwaad, tot de leugen, maar dat God zich houdt aan de waarheid. En dat thema werd al geïntroduceerd natuurlijk in hoofdstuk 1, toen de apostel zei dat de toorn Gods wordt geopenbaard over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Maar God houdt zich aan de waarheid en dus aan zijn woord. En wat de apostel dan verder uiteenzet vanaf hoofdstuk 3, vers 4, is dat die waarheid en daarmee het geloof van God en daarmee de rechtvaardigheid God, want het heeft met rechtvaardigheid te maken, dat men zich houdt aan beloften die gedaan zijn, dat die rechtvaardigheid Gods met grotere nadruk naar voren komt en gemanifesteerd wordt daar waar juist de onrechtvaardigheid van de mens zo duidelijk is. En hoe duidelijker de onrechtvaardigheid van de mens, hoe duidelijker de rechtvaardigheid Gods. Dat is een kwestie van contrast. Dat is wat de apostel eerst uiteenzet, om daarna te komen op wat ons betreft een dieptepunt. Hij stelt vast dat er niemand rechtvaardig is, ook niet één. Vers 10, geen enkel mens. Er is er maar één rechtvaardig en dat is God zelf. En daarna voegt u eraan toe, aan het eind van die pericoop, in vers 19 en 20, dat de wet daar ook nog aan bijdraagt. Want de wet is de openbaring van de rechtvaardigheid Gods in zekere zin. Maar neemt niet weg dat die wet in de praktijk de onrechtvaardigheid en de zondennatuur van de mens openbaart. Waarmee het contrast tussen God en de mens alleen maar groter wordt. En waarbij dus ook de heerlijkheid Gods vergroot wordt. En terwijl hij dat uiteenzet, zegt de apostel dat inderdaad sommigen dat verkeerd begrijpen en beweren dat hij, Paulus, leert dat laat ons het kwade doen opdat het goede daaruit komen. Zo van, laten wij zondigen opdat de genade te meer worden. Of laten wij zo onrechtvaardig mogelijk zijn opdat de rechtvaardigheid Gods daarmee zal worden gedemonstreerd. Dat is een redenering van een zieke geest, hoor, moet ik u zeggen. En met nadruk van een zondig... Een vleeselijke gedachten heet zoiets. Verstand des vleeses werkt daar. Maar goed, sommigen redeneren inderdaad zo tot in onze dagen aan toe. Nou goed, maar ik volg liever de andere lijn. Die draad namelijk van de eerste drie versen van hoofdstuk 3. Die wordt weer opgenomen later in hoofdstuk 9. Dan volgt namelijk het bekende intermezzo. De parenthese, zegt men dan in de Romeinenbrief. En wat mij betreft kan men het zo zien. Waar de apostel inderdaad terugkomt op de positie van Israël. Want de gedachte blijft natuurlijk dat de apostel in Romeinen 8 aan het hoogtepunt komt van zijn uiteenzetting. En daar beweert dat de gelovigen, degenen die... in Christus gerechtvaardigd zijn en deel gekregen hebben aan die nieuwe mensheid waarvan Adam het hoofd is enzovoorts, dat die gelovigen niet zouden leven onder de heerschappij van de zonde en niet zouden leven onder de heerschappij van de wet, maar onder de leiding van de geest Gods. En de volgende vraag is dan, en waarheen leidt de geest Gods ons dan als gelovigen? Nou, hij leidt ons in heel de waarheid. Maar waarheen? Want via de waarheid en de openbaring van die waarheid leidt de geest der waarheid ons naar de aanstelling tot zonen. En daarom heet de geest hier ook de geest der aanstelling tot zonen. Door welke wij roepen Abba Vader, dat is Romeinen 8 nog steeds. Maar de gedachte is dat wij als gelovigen geroepen zijn om tot zonen te worden gesteld, waarbij heerlijkheid aan ons zou geopenbaard worden en waarbij wij deel zouden hebben aan Christus, die de eerstgeborene, vers 29, zou zijn te midden van, of samen met, vele broederen. En dan breekt de bekende klomp. Want dan zeggen, maar dat kan toch niet, want wij kunnen toch niet tot een volk van eerstgeborenen zijn. Want dat is toch, dat was toch de roeping van Israël? Israël is toch geroepen tot volk van eerstgeborenen, tot zoonschap. U weet wel, Israël is mijn zoon. Uit Exodus, uit Jeremia, enzovoort. Dat kan toch niet? En daar gaat de apostel dan verder op in. En zegt dan, nou ja, het is wel een roeping van Israël. Maar dan moet je natuurlijk wel je realiseren dat die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn. Populaire tekst in de kringen van mijn leven uitverkiezing hanteert. Omdat het zo'n lekker mystieke tekst is die je zo zonder meer toch niet begrijpen kunt. Dus kun je er een heleboel aan hangen. Maak me dankbaar gebruik van. Maar die uitspraak volgt dan in Romeinen 9 vers 6. Maar eerst zegt hij dan in Romeinen 9, wanneer hij op dat vraagstuk ingaat, hoe dat nou kan dat hier van gelovigen iets beweerd wordt wat eigenlijk bestemd was voor Israël. Dan zegt hij, ik zeg de waarheid in Christus, alle mens zij leugenachtig, maar God zij waarachtig. En God is trouw aan zijn woord, enzovoorts. Ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet, mijn geweten, mijn medegetuigenis gevende door de Heilige Geest. Aardige, door de Heilige Geest. Het is een van de zeer weinige plaatsen waarin de apostel zin speelt op de oorsprong van zijn persoonlijke kennis der schriften. Begrijp je me goed? Wat hij ons meedeelt is gewoon schriftuurlijke waarheid. Maar hoe weet Paulus dat allemaal? En het antwoord is dat hij direct na zijn bekering niet te raden gegaan is bij vlees en bloed. En dus bij de geest die in heel de waarheid zou leiden. De geest der wijsheid en der openbaring in kennis van hem. De geest die wij zouden ontvangen opdat we zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Of hoe die schriftplaatsen nog maar meer mogen luiden. En hij zegt dus mijn geweten, mijn medegetuigenis gevende door de Heilige Geest. Waarmee hij dus op zekere wijze toch suggereert dat dit soort kennis wellicht niet rechtstreeks afgeleid kan worden van wat er letterlijk zwart op wit in het Oude Testament geschreven staat. Maar hij zegt in ieder geval dat hij het van die geest heeft ontvangen. En dat moet voor ons voldoende zijn. Het stamt dus van toen hij na zijn bekering en voor zijn openbare bediening te raden ging bij de geest in Arabië. Want om een of andere reden was de geest in Arabië. Maar daar gaat het nou verder niet over. Hè? Dat was gelaten natuurlijk. Maar hij zegt dan, ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet. Vers 2, dat het mij een grote droefheid en mijn hart een gedurige smart is. Want ik zou zelf wel wensen verbannen te zijn van Christus voor mijn broederen die mijn maatschap zijn naar het vlees, welke Israëlieten zijn, welker is de aanstelling tot zonen. Dus precies diezelfde aanstelling tot zonen waarvan in het voorgaande hoofdstuk enige malen staat dat de gelovigen van vandaag daar deel aan hebben gekregen. En in ieder geval die in Rome dus, hè. Het waren geen Joden, zoals u weet. Die mijn maatschap zijn naar de vlees, vers 4, welke Israëlieten zijn, welker is de aanstelling tot zonen en de heerlijkheid, terwijl in het voorgaande hoofdstuk staat dat wij verwachten dezezelfde heerlijkheid. De heerlijkheid van Christus, de heerlijkheid die hoort bij het eerstgeboorterecht, bij zoonschap enzovoort. Neem aan dat het bekend is, ik kan het nou niet allemaal lezen. Dus, de heerlijkheid en de verbonden, want er zijn er nogal wat, als je tenminste onderscheid maakt. En ook de wetgeving, wordt kennelijk apart genoemd, naast alle andere verbonden. Dat is een logische ook, want de wetgeving en het verbond der wet zou beëindigd worden, maar al die andere verbonden zouden blijven, hoor. Allemaal. Nou goed. Nou ja, het nieuwe verbond, verbond met Abraham, verbond met David, om maar eens een paar te noemen. Eigenlijk met Adam ook, en die met Noach feitelijk ook, voor zover we er ons iets bij voorstellen overigens. Maar ze blijven allemaal, die verbonden, en voor zover er nog zoiets bestaat als het Canaanitisch verbond, ook. Het blijft gewoon, alleen dat er de wet zou verdwijnen. Dus de verbonden en de wetgeving en de dienst van God en de beloftenissen. Welker zijn de vaders? Dat wil zeggen, het zijn hun vaders aan wie die dingen gegeven waren. En uit welke Christus is zoveel het vlees aangaat. De welke is God boven allen te prijzen in der eeuwigheid. Amen. Enzovoort. En hier zegt hij dus precies hetzelfde. Dat die dingen die God gesproken heeft, want dat is wat het is, hè? Aanstelling tot zonen, heerlijkheid, verbonden, wetgeving, dienst van God. Vergis je niet, dienst van God. Dat is die van die priesterlijke dienst uiteraard. En de beloftenissen. Al wat God gesproken heeft, heeft hij inderdaad gesproken tot Israël. En het is ook zonder uitzondering in elk geval via Israël tot ons gekomen. Voor zover er iets ooit van Gods wegen gesproken werd aan anderen, buiten Israël bedoel ik maar, is het toch via Israël tot ons gekomen. Is het op een of andere wijze aan Israël ter hand gesteld. Voor zover Genesis niet geschreven is door Mozes, is het wel bij Mozes terechtgekomen en van Mozes doorgegeven door de generaties van Israël. En voor zover Job geen Israëliet was en zelfs vermoedelijk leefde voordat er maar Israël bestond, is het geschrift als zodanig toch op een of andere wijze in het bezit van Israël gekomen als priesterlijk volk enzovoorts. En zo doorgegeven. Daar gaat het maar om. Het blijft dus altijd Israël. Dat is een open deur intrappen natuurlijk, want heel het Oude Testament wordt beschouwd als Israëlitisch. dan wel Joods, net zo je wilt. Nou goed. Maar wat de apostel daarna zegt is, het mag dan zo wezen dat het aan Israël gegeven is, maar het heeft nogal wat verschillende aspecten. Men verdwaalt ook gemakkelijk in Romeinen 9 tot en met 11. Mede door de vooroordelen die in de loop der eeuwen allemaal verspreid zijn geworden. Maar een van de ideeën is dat die term Israël niet al te nauw begrensd is. En het hangt er maar vanaf op welk niveau je de uitdrukking toepast. En de grote gedachte is eigenlijk, als ik het nou kort mag samenvatten voor een keer, de grote gedachte is eigenlijk dat die gemeente waarover de apostel spreekt in het voorgaande hoofdstuk, in Romeinen 8, die geroepen is tot heerlijkheid en tot zoonschap en erfrecht, tot mede-erfgenaam met Christus en tot erfgenaam Gods enzovoort, dat die gemeente in werkelijkheid naar normale, tamelijk normale Bijbelse maatstaven gewoon Israël is. Dat is nu eenmaal zo. Een van de problemen is natuurlijk dat die gedachtegang dat de kerk Israël, ik zeg nou weer kerk, hè, dat gaat zo met het jargon mee, hè, dat de kerk, de gedachtegang dat de kerk Israël is, die is vooral bekend daar waar men niet gelooft in enige toekomst voor het natuurlijke Israël. Dat wil zeggen, waarin men niet gelooft in de wederkomst van Christus ten einde de troon van David in Jeruzalem te herstellen. En inderdaad, laten we maar populair gewoon zeggen, laten we het makkelijk doen. Hè. Men gelooft niet dat er nog iets komt als een duizendjarig rijk. En men is dus amillennianistisch. Zeg ik het goed? Zeg later wel hoe je het spelt in, voor als je het bandje uitschrijft. Hè. Nou goed. En daarom is er veel verzet tegen die gedachte, want men claimt eerst dat de kerk Israël is en dus is het daarnaast geen gewoon Israël meer, wat die redenering gaat mank, maar dat is de conclusie die men trekt en men verwacht alleen nog over hopelijk heel lange tijd pas de jongste dag is het populaire idee. Dus van de ene kant, ik neem maar even wat brede straten binnen de theologische wereld. En de andere kant hebben we dan de aanhangers van de bedelingenleer die zeggen, kom nou, natuurlijk Israël in de toekomst zal terugverzameld worden, zal behouden worden. Alle 12 stammen van Israël, letterlijk, is makkelijk aan te tonen. En er komt nog zoiets als een duizendjarig rijk. En de wederkomst van Christus vindt plaats voor het duizendjarig rijk. Dus dat heet dan premillennianisten. Of zo heten ze dat, ik kan het woord ook nauwelijks uitspreken, broeder. Maar dat is de officiële term. Premillennianisten enzovoorts. Ja, dat zal. Ja, dan heb je nog pretribulationalisten. En pretribulationalistische premillennianisten. Die heb je ook nog. Dat zijn wij, namelijk. Maar vooruit. He? En daarbij nog dispensationalistisch ook, kan je nagaan. Dus dan weet je het wel. Ik ga zo naar de dokter, denk ik wel eens. Maar vooruit. Maar goed, je hebt aan de ene kant zeggen dat de kerk is Israël. Israël heeft geen toekomst. Aan de andere kant zeggen, nee, Israël heeft een toekomst. En dan komt hij. En dus is de kerk niet Israël. En in beide gevallen. Ga ik nou te snel? Israël is pas in de toekomst bij de wederkomst van Christus enzovoorts. Dat is een koninkrijk. Dus de gemeente is niet Israël. Dus standaard. Regel 1 ongeveer in de leer van de bedelingen. Eigenlijk, als het er nou helemaal over gaat. En toch moet ik u zeggen dat je in beide gevallen volkomen verdwaalt in Romeinen 9 tot en met 11. Omdat de apostel daar uiteenzet in werkelijkheid dat de gemeente wel degelijk Israël is. Alleen niet heel Israël. En het is ook niet de vervulling van al Gods belofte aan Israël. Maar het is wel degelijk Israël. En hoe? Dat wil zeggen, als je het opschrijft, dan komt er een vraagteken achter, dan deugt het niet. Maar ik bedoel te zeggen, natuurlijk is de gemeente Israël. En zelfs op zeer hoog niveau. Primair zelfs. In eerste instantie en in de eerste plaats. Het is dat wat de apostel uiteenzet feitelijk in Romeinen 9 tot en met 11. Want waar hij uiteindelijk op terechtkomt, is op die kwestie van die vijgen, van die olijfbomen, daar hebben we het wel eens over gehad, dus dat doe ik nou ook niet uitgebreid. En waar hij het over heeft is dus over de verwarring tussen die twee bomen, weet u wel. De wilde en een tamme. En de tammen van de wilde staan op de takken van de wilde staan weer op de stam van de tamme. En goed, de takken van de tamme staan er ook nog op. En sommige zijn er af en zijn op die andere en komen later weer. Dus te moeilijk. Veel te moeilijk. Hè? Als je nog niet eens gewoon een stratenplan van Oldebroek kan lezen, denk ik wel eens. Dan kom je daar dus ook helemaal in. Daar verdwaal je in, hè, in die wegen. En dan roepen we meteen de laatste verzen van het hoofdstuk, omdat we verdwaald zijn, en zeggen, hoe onnaspeurlijk zijn zijn wegen. Toch? Nou, net zo onnaspeurlijk als de vertakking van al die takken. Dat is het ongeveer. Men verdwaalt erin. En toch is het, als men bij de les blijft, niet zo geweldig moeilijk. De gedachtegang is namelijk dat weliswaar dat begrip Israël misschien wat verschoven is in de volkerenwereld, maar Israël is nog steeds wat het is. Volk Gods en de naam van dat volk Gods. En wie erbij hoort staat ook nog steeds vast. Fundamenteel alleen degene die geloven. Maar ik neem aan dat u dat inmiddels bekent. Daar hebben we vaak genoeg over gesproken, denk ik. Dus daar durf ik me niet eens meer aan te wagen nu. Waar ik me wel aan waag is aan de meest bekende verzen, meest beruchte verzen vermoedelijk ook vervolgens uit Romeinen 11. Namelijk vers 25 en 26. Want de eenvoudige gedachte is gewoon, ik ben nog onderweg naar die verse, de eenvoudige gedachte is gewoon dat God die verantwoordelijkheid van het priesterlijk volk enzovoorts in de praktijk, zo zeg ik het dan altijd voor het gemak, in de praktijk gegeven heeft aan de gemeente en eigenlijk iets nauwkeuriger heeft die bediening of verantwoordelijkheid gelegd bij de 10 stammen van Israël, eigenlijk bij Efraïm, daar komt het op neer. En daar ontstaat dan de gemeente uit en dat zijn de priesters en degenen die de bediening inderdaad op zich nemen. Ook in de praktijk was de gedachte. Nou goed, maar we beseffen dan dat in het algemeen, om het weer eenvoudig te houden, de priesterlijke verantwoordelijkheid van het Joodse volk is weggegeven en aan een ander volk is gegeven. Dat staat hier trouwens ook in Romeinen 10 en het is zelfs ontleend aan onder andere dan Deuteronomium en Deuteronomium 32 en Jesaja 65 vers 1. Het wordt aangehaald in Romeinen 10 vers 19 en 20. En de Heer Jezus zelf deed ook uitspraken van die strekking toen hij zei, het koninkrijk zal van u weggenomen worden. Het priesterschap daarmee ook. Koninklijk priesterschap onder het nieuwe verbond. Het zal van u weggenomen worden en gegeven aan een ander volk dat wel zijn vrucht voortbrengt. En dat is ook inderdaad wat gebeurd is. Maar ik neem aan, nogmaals, dat het bekend is. Maar daarna spreekt de apostel over dat eventueel in de toekomst, en eventueel kun je daarna weglaten, want het is duidelijk dat het zo zal gebeuren, dat eventueel dat het oorspronkelijke Israël weer in de oorspronkelijke positie gezet zal worden. Kortom, dat de afgehouwen takken alsnog teruggeënt zullen worden op de oorspronkelijke eigen stam enzovoort. Die van die tamme boom. Met andere woorden, er wordt gesproken over hoe deze bedeling voorbij zal gaan en hoe in de toekomst die priesterlijke verantwoordelijkheid weer teruggegeven zal worden. Nou ja, in de eerste plaats dus aan Israël, het Joodse volk, die tamme olijfboom. En daarna zegt hij, min of meer afsluitend, in vers 25, want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij, opdat gij niet wijs zijt bij uzelven, dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Probeer eens de hoofdgedachte te volgen. Dat is namelijk dat een deel van Israël verhard is geworden. En in het algemeen is dat officieel het Joodse deel. En meer in de praktijk wil zeggen dat de ongelovigen uit dat volk inderdaad zijn verhard geworden. En dat heeft tot gevolg dat het volk officieel verhard is en zal blijven tot aan het eind van de 70e week aan toe, wanneer het zich zal bekeren tot de Heere, en dan zal de Heer de bedekking of verharding wegnemen. Dat staat letterlijk in 2 Korinthe 3, dus daar houd ik het maar even op. Zo wanneer het tot de Heere bekeerd zal zijn, zal de Heere die bedekking wegnemen. Hij zal hen de schellen van de ogen doen vallen. Nadat ze tot de Heer bekeerd zijn. Begrijp je me goed? Want zo staat het daar. Maar goed, de verharding is voor een deel over Israël gekomen. En er staat er dat dat zo zal blijven totdat. Totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. En omdat ik het hier vaker uitgelegd heb in uw midden, doe ik het nou dus heel snel. Wat die volheid der heidenen is, is echt niet zo twijfelachtig. Er zijn twee routes om het te verklaren. De ene is de route die loopt via vers 12 van dit hoofdstuk. Waar gesproken wordt over de struikeling, de vermindering, dan wel de val van het Joodse volk. En daarvan staat in vers 12, indien hun val de rijkdom is der wereld, want door hun val is de zaligheid der heidenen gezonden. Indien hun val de rijkdom is der wereld en hun vermindering de rijkdom der heidenen, hoeveel te meer hun volheid. Waarbij het dus gaat uiteindelijk om de volheid van, populair gezegd, het Joodse volk. En het is het tegenovergestelde, volgens dit vers, van hun val, hun vermindering, hun struikeling. Wel, als hun val, hun vermindering, hun struikeling is gewoon hun ongeloof, betekent het gewoon dat hun volheid tot stand komt door hun geloof. Ze struikelen door ongeloof, lijkt me duidelijk. Het tegenovergestelde, hun volheid of vervulling, hoe je dat maar noemen moet, komt tot stand via hun geloof. Dat is de toekomstige bekering officieel van het Joodse volk na of aan het eind van de 70ste week van Daniel. Dat is hun volheid. Ter gelegenheid van hun bekering, dus om zo te zeggen. Wel, als dat zo is voor de volheid van Israël, dan wel de volheid van de Joden, is daarmee meteen de term volheid der heidenen verklaard. Want in dit hoofdstuk, en zeker in deze verse, staan Israël en de heidenen tegenover elkaar. En als de volheid van Israël is de bekering van het Joodse volk aan het eind van de 70ste week van Daniel, dan is de volheid der heidenen dus de bekering van heidenen. Het zijn de verzamelde gelovigen heidenen als geheel. Kan niet missen. En dus Israël blijft verhard en dus gestruikeld en gevallen en verminderd. Totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn en daarna zal sprake zijn alsnog van de volheid van de Joodse volk, dan wel van Israël. Totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Volheid der heidenen is gewoon dus in de praktijk de aanduiding van de gemeente. Gelovigen uit de volkeren, heidenen, volkeren. Gelovigen uit de volkeren van vandaag. Niks moeilijks aan. Daarna kun je alleen nog vragen, waar zal die volheid der heidenen dan ingaan? Dan wel waarin zullen zij gaan? Nou, wij zeggen meteen in één keer de hemel. Maar omdat dat nogal sensationeel is, wordt dan weer gevraagd, maar waarom staat er zoiets niet dan? Dan mag er dan wel eens bij staan. Dan zeg ik, nou, je hoeft ook niet meteen te lezen de hemel. We kunnen ook gewoon lezen het nieuwe verbond, het koninkrijk. Het is de hemel natuurlijk. Maar vooruit. Het gaat om het lichamelijk ingaan in dat koninkrijk. Nou, ik denk dat het. Nee, ik weet zeker dat het gaat om de opname van de gemeente. Maar aangezien dat nou niet meteen het onderwerp is, en het bovendien zelfs de aandacht van het eigenlijke onderwerp zou afleiden, bovendien, wordt het zo niet gezegd. Maar dus gewoon totdat de volheid der heidenen zal zijn ingegaan. En daarna durf ik het nauwelijks te zeggen, maar men zou niet de tekstverwijzing volgen die eronder staat, hè. Niet naar Lucas 21, want daar gaat het over totaal iets anders. Dan gaat het over tijden der heidenen. Dat is een heel ander ding. Nou goed, dus die zouden we niet volgen. Daarom hoef ik er ook nu niks over te zeggen verder. Daarna is het de andere route om die term volheid der heidenen te verklaren. Ik zoek hem niet eens op, want het is ook niet zo gek lang geleden, dacht ik, dat we er hier onder elkaar over gesproken hadden. Dat is namelijk dat die term volheid der heidenen nog maar op één andere plaats in de Bijbel voorkomt. En dat is in Genesis 48, als Jacob Efraïm zegent en zegt dat hij zal worden tot volheid der heidenen. Nou ja, er staat in de vertaling tot volle menigte, maar het is echt maar één woord, volheid. Tot volle menigte der volkeren. Maar volkeren is echt heidenen, want er staat gooi in het Hebreeuws. Volle menigte gaaiers, dus daar komt een in Jiddisch dan, maar vooruit. Maar een volle volheid der heidenen, daar staat precies, dat is precies dezelfde uitdrukking. En de aardigheid daarvan is, ik zeg het nog maar weer heel kort, dat God een belofte gedaan heeft aan Abraham, dat in hem en in zijn zaad alle geslachten des aardrijks zouden gezegend worden, maar dat daar ook eeuwig levens uit zou ontstaan, en hoe het maar het mag, enzovoorts. En de belofte van Abraham werd vererfd aan Isaac en daarna aan Jacob. Ik aarzel altijd wat, want ik moet er altijd eerst één overslaan, zoals u weet. Hè? Dus van Abraham naar Isaac en van Isaac naar Jacob. En daarna is het Jacob die diezelfde belofte, en hij zegt het erbij dat het om diezelfde belofte gaat. De belofte die God gedaan heeft aan Abraham, Isaac en Jacob. Jacob zegt, het is die zegening die ik nu ga doorgeven, zegt hij tot Jozef. En daarna geeft hij die zegen over het hoofd van Jozef, als het ware, door naar, een overslaan, Efraïm. Hebben jullie nog? Dezelfde zegening. En terwijl aan de ene kant wordt vastgesteld, dat is algemeen bekend, dat de belofte aan Abraham, Isaac, Jacob van toepassing zou zijn of is op geheel Israël, alle 12 stammen zal ik maar zeggen, is het niettemin zo dat Jacob met grote nadruk die belofte doorgeeft, niet aan alle stammen, maar aan één van die stammen. Namelijk aan Efraïm. En daar is niks moeilijks aan, want het betekent gewoon dat er sprake is van een verdere hiërarchie. Israël werd gezet boven de volkeren en ontving de daarbij behorende zegeningen, maar ook de daarbij behorende bediening. Maar specifiek binnen Israël, kijk, in Israël moest je natuurlijk ook bakkers en slagers en schaapherders en zo hebben. Dus ja, allemaal in het priesterlijk ambt is ook een beetje lastig, hè. Dus net als in het leger, broeder, ja, dan moet je mensen hebben die vechten. Maar ja, ik was muzikant in militaire dienst. Moet je daarom mee, moet, weet je, kom met een trompet een flinke klap uitdelen, hè. Dat staat ook in de Bijbel, hè. Ik bezuin zal slaan. Ja, maar goed, daar gaat het nou niet om. He, maar in ieder geval, en anderen zijn aan- en afvoertroepen. En daar had je ook de koks en noem maar op. Maar meer in het bijzonder de vechters, dat was dan infanterie of wellicht artillerie of wat er nog maar meer aan interessante zaken waren dan. Maar zo was het bij Israël ook, een koninklijk priesterlijk volk enzovoorts. Maar voor wat het eerst geboorterecht betreft, het werd gegeven meer specifiek. Het werd gegeven aan heel Israël. Maar binnen Israël, nauwkeuriger gespecificeerd, werd het gegeven aan Efraïm. En daar gaat het maar om. Het is dezelfde belofte. Maar feitelijk wordt die daardoor op een nog hoger niveau toegepast. Ander voorbeeld. Alle Israëlieten waren priesters. Maar binnen Israël was het priesterschap speciaal gegeven de stam van Levi. En alle Levieten waren dus priesters, want het was de priesterlijke stam. Maar het priesterschap binnen Levi was weer specifiek gegeven aan het huis van Aaron. Hebben die nog? Nou, nauwkeuriger zal ik maar niet gaan, het kan nog nauwkeuriger. Maar er ontstaat dus een steeds verdergaande hiërarchie. Israël, een koninklijk volk. Maar het koningschap wordt binnen Israël gegeven de stam van Juda. Ook in zegeningen van Jacob aan de zonen, enzovoorts. En binnen Juda aan het huis van Isaïe, en dus aan het huis van David. Het zou je gedacht zijn hoeveel zonen David op een gegeven moment had. Maar daarna ging het alleen naar Salomo enzovoorts. Het wordt nauwer gespecificeerd. En er ontstaat dus een hiërarchie, lijkt me duidelijk. Net als in Nederland, we hebben inderdaad één koninklijke familie. Die komt uit het buitenland, uit Orange, heb ik begrepen. Maar het doet me weinig te zaken. In ieder geval, we hebben een koninklijke familie. Maar in de koninklijke familie is er maar één koning of koningin. In dit geval dan, enzovoort. En daarna staat er nog één meteen in de rij. Die noemen we dan prins. Dat komt dat hij vooraan staat in de rij. Hè. Prins, dat betekent eerste. Dus hij staat vooraan in de rij. En daarna hebben we er nog een paar, maar die moeten achteraan sluiten. Dat is het ongeveer. Toch? Nou goed. Maar het is een hiërarchie gewoon. Ook binnen de familie daarna. En dat is met Israël ook zo. Dat betekent als dezezelfde zegeningen van dat koninklijke en priesterlijke volk met grote nadruk gegeven worden via onder de term eerstgeboorterecht aan Efraïm, dat Efraïm in bepaald opzicht een hogere plaats krijgt dan de overige stammen. En ik laat Juda en Levi nu maar even buiten beschouwing, anders wordt het me veel te ingewikkeld. Maar Efraïm krijgt een hogere positie. En wat is er met Efraïm? Wel, tot Efraïm wordt specifiek gezegd: gij zult worden tot volheid der heidenen. En daarna is de rest van het verhaal ons redelijk bekend, dacht ik, want daar kan ik onmogelijk op ingaan. Maar de gedachte is dat die volheid der heidenen dus nog steeds gewoon de gemeente is. Dat hebben we zojuist al vastgesteld langs de andere route. Maar het is dan de gemeente zoals voortgekomen op een of andere wijze die ik niet zou uitleggen nu. Maar een gemeente die is voortgekomen uit Efraïm. Maar als het is voortgekomen uit Efraïm en dus als het erfgenaam is van Efraïm, en als het dus de belofte van Efraïm heeft geërfd, welke belofte? Die van eerst geboorterecht, dan is het dus gewoon Israël. En ik bedoel niet geestelijk, ik bedoel zelfs nogal letterlijk. Op aardsniveau en volgens wettige aardse beginselen. Dat is waar het over gaat. De gemeente is dan gewoon Israël. Er zitten wat moeilijkheden aan, maar dat is altijd zo met burgerschap en dat soort dingen meer. Maar niettemin is dat de Bijbelse gedachtegang. En dat betekent dat we daarna nooit meer kunnen zeggen dat Israël ontrouw was of ongelovig was. Want wij zijn Israël en wij zijn gelovig. Dat ook langs geestelijke weg uiteengezet wordt dat wij op grond van geloof en wedergeboorte Israël zijn, is mij bekend, maar ik laat het nou maar even buiten beschouwing. Maar het zijn argumenten die alleen maar deze gedachtegang aanvullen. Maar ook langs volstrekt aardse lijn moet de conclusie luiden dat weliswaar de Joden, dat wat er officieel van Israël over was, dat het Joodse volk ongelovig was, maar dat via anderen die net zo goed van Israël afstammen, alleen de naam waren kwijtgeraakt en die in het verleden ontrouw waren enzovoorts, maar dat via anderen wel degelijk de belofte Gods vervuld worden. En dat is het verhaal waar het om gaat. En het komt ook hier met nadruk tot uitdrukking, want aan de uitdrukking volheid der heidenen zijn wij inmiddels wellicht gewend. We spreken bepaald niet voor het eerst over, maar ik wilde nou een keer doorlezen. Er staat namelijk: ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij, dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Nou, even het vers nog een keer bekijken. Zonder vooroordelen, even net of we het voor het eerst lezen. Voor het gemak, hè. Wat is nou die verborgenheid? Ik heb mezelf ook een keer gedwongen om het voor het eerst te lezen. Opnieuw, voor het eerst. En nou is de vraag: wat is die verborgenheid? Dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is. Eigenlijk niet, hè, want er staat vele malen in het Oude Testament. Toch? Bij nader inzien denk ik dus, ik zeg nader inzien, maar bij nader inzien denk ik dus dat die verborgenheid niet slaat op de gedeeltelijke verharding van Israël, maar op het ingaan van de volheid der heidenen. Want dat is een verborgenheid. Hetgeen ook gezegd wordt dan in 1 Korinthe 15. Ik zeg die verborgenheid, wij zullen wel niet alle ontslapen, maar we zullen wel alle veranderd worden en dat soort dingen meer. Daar heb je verborgenheid. Dus bij nader inzien denk ik dat het daarop slaat. Maar het is niks om over te struikelen, want we begrijpen het vers toch wel natuurlijk. Hè? Maar ik denk dat het daarop slaat, ja. En dat het daarom ook niet verder toegelicht wordt. Er blijft hier nog even verborgenheid. De openbaring van de rest van de verborgenheid wordt aangekondigd in de laatste verse van de Romeinenbrief. Zo van, dat komt nog. Dus hier blijf ik even bij, dan lees ik hem nog een keer alsof we voor het eerst lezen. Dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Zou het niet kunnen zijn dat de volheid der heidenen dat deel is van Israël dat niet verhard geworden is? Zou je hem niet zo kunnen lezen? Dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen, die zou immers voortkomen uit Efraïm, zal zijn ingegaan. Zo kun je hem toch ook lezen. Als je niet te veel vooroordelen hebt. En daarna, ook als je ze wel hebt, past er heel, heel goed in hoor. En daarna lees ik nog verder. Want daarna staat er, en al zo zal geheel Israël zalig worden. Kijk, wij zijn ons wellicht bewust van het vooroordeel. Namelijk, men leest al zo zal geheel Israël zalig worden. En men denkt dat er staat, geheel Israël zal zalig worden. En dat is ook ongetwijfeld zo. Afhankelijk van wat men er exact onder zou moeten verstaan. Maar waar het me om gaat is dat er niet staat. Er staat niet geheel Israël zal zalig worden. Dat is wel zo, maar er staat op vele andere plaatsen. Hier staat, al zo zal geheel Israël zalig worden. Na een uiteenzetting van 3 hoofdstukken. En als dat al zo alleen maar zou slaan op het gebeurt door geloof. En dat is in de voorgaande verse uiteengezet, die ik niet met u gelezen heb. U weet wel, de heidenen staan door geloof, maar als ze in het geloof niet blijven, zullen ze afgesneden worden. En ook zij, Israël, Joden, als zij in hun ongeloof niet blijven, zullen ze als gelovigen weder ingeënt worden, want God is machtig en weder te enten, enzovoort. Maar de gedachte is, door geloof wordt men zalig. Maar als dat de gedachte zou zijn van al zo, dan had de term geheel ook wel weg kunnen blijven. Al zo zal Israël zalig worden. Hoe? Toch geloof. En dat het dan gaat om heel Israël. Ja, waar zou het anders over gaan als het staat Israël? Uiteraard geheel Israël. Tenzij anders vermeld. Lijkt me een duidelijke zaak. Niettemin staat er uitdrukkelijk bij, al zo zal geheel Israël zalig worden. Maar mijn idee is dat je in vers 25 twee delen van Israël vindt. Een deel wat verhard is en een deel dat niet verhard is. En een deel wat niet verhard is, wordt nu zalig. En in de toekomst wordt het deel zalig wat nu verhard is. Waarbij de bedekking wordt weggenomen. En al zo zal geheel Israël zalig worden. Dus daarna u herinner, eraan herinner, dat ik ooit eens een keer, het is niet zo erg lang geleden, uiteengezet heb dat die twee olijfbomen, de tamme en de wilde, eigenlijk, als je het smaller neemt dan de toelichting direct erbij geeft, nou, dat het eigenlijk gewoon zijn de 2 en de 10 stammen van Israël, omdat daarmee recht gedaan wordt aan alles wat erover gezegd wordt en niet maar aan een deel ervan, dan moet het helemaal duidelijk zijn. Want de gedachte is inderdaad dat het verharde deel, dat is het Joodse volk uit onze dagen, dat inderdaad niet behouden wordt, terwijl de zaligheid terecht is gekomen bij de takken van de wilde olijfboom. Weliswaar op de Joodse stam, kan niet missen, al was het maar de Heer Jezus zelf die immers Joods is. En weer meer wat algemener, al waren het maar de discipelen, de apostelen die allemaal Joods waren. Althans de oorspronkelijke 12, daar gaat het erom. Dus dat is niet zo moeilijk. Maar de gedachte is dan vervolgens dat dat verharde deel van Israël in de toekomst alsnog ziende zal worden. De oren zullen geopend worden op dezelfde wijze als dat in onze dagen het geval is, dan wel was, dan wel is geweest met Efraïm. Want dat is het idee. Ik heb u vaak genoeg verteld dat al die tekenen, ook die wonderen van genezing in het bijzonder, allemaal uitbeeldingen zijn van de genezing van Efraïm als het ware. De genezing van de 10 stammen, omdat de vrucht zou dragen, levend zou worden, ziende zou worden, bedekking zou weggenomen worden, duivel zou worden uitgedreven en al dat soort zaken meer. Maar dat is precies wat in de toekomst met het Joodse volk zal gebeuren. En zo dus staat er in vers 25 dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat het andere deel zal. Nee, ik overdrijf nu wat hoor. Maar ik doe het met opzet, om de gedachte goed over te dragen. Opdat het andere deel, of totdat het andere deel zal ingegaan zijn. En dat betekent dat daarna dus die verharding van het eerste deel wordt weggenomen op een of andere wijze. Hoe gaat het nou niet om? Want dat is veel te ingewikkeld om het nou uit te leggen. Maar zo is dat. De verharding voor een deel over Israël, totdat de volheid uit Efraïm, weet u wel, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. En automatisch dus daarna zal de verharding van het nu verharde deel worden weggenomen van Juda. En alzo zal geheel Israël, dan hebben ze dus alle stammen bij elkaar, alzo zal geheel Israël zalig worden, gelijk geschreven is. En het doet inderdaad recht aan de beloften die via Jacob vererfd werden aan Efraïm. Want de gedachte is dat de gemeente, punt 1, dus toch gewoon, ook naar aardse maatstaven, naar aards recht, naar aardse wet, Efraïm is, dat wil zeggen Israël is. En het is verklaard meteen hoe dat eerst geboorterecht dat binnen Israël gegeven wordt aan Efraïm terechtgekomen is bij de gemeente. Want het leidt geen twijfel dat de gemeente van vandaag eerst geboorterecht heeft boven Israël. Dan wel Juda. In elk geval boven Juda. Terwijl dat gegeven werd, heel speciaal aan Efraïm, daar gaat het maar om. Maar het is samen wel één geheel. En de gedachte blijft dus, en daar gaat het me nou eigenlijk om, dat sinds de opstanding van Christus het nog steeds tot in onze dagen en ook nog hierna gaat primair om de roeping van Israël. Het blijft toch eerst Israël. En zelfs in onze dagen met grote nadruk, omdat als een deel van Israël, als het, niet heel Israël, maar als nou een deel van Israël eerst tot geloof zou komen, dan is het toch niet het Joodse volk volgens die profetieën. Kijk, Israël is eersteling onder de volken. Maar als je het nader specificeert, welke stam van Israël dan het eerst? Dan zou je, als je die beloften uit het Oude Testament kent en die profetieën, dus niet roepen, eerst de Joden. Maar dan zou je roepen, eerst Efraïm. En dat is waar het om gaat. Alleen dat Efraïm was verdwenen en droeg de naam Israël niet meer, enzovoorts. Maar op het moment dat het tot geloof komt, kan het inderdaad de naam Israël uiteraard weer gewoon claimen. Dat is wat in onze dagen feitelijk gebeurd is. En daar gaat het om. Met andere woorden, als wij zeggen Israël was ongelovig en dus doet God intussen iets anders en verzamelt zich een volk uit de heidenen, is dat wel niet onbijbelse voorstelling van zaken, maar wel zeer ongenuanceerd. Daar gaat het om. Want als het nou gaat om openbaren van verborgenheden, is het dit, dat terwijl God een volk verzamelt uit de heidenen, is hij in werkelijkheid bezig. Dit klopt namelijk, het is uit de heidenen, want dat is Efraïm. Maar is in werkelijkheid bezig juist met zijn raad van oudsten binnen Israël te verzamelen. En daarna komt alsnog de rest van Israël. Dat is het bekende verhaal van, en dan ga ik maar even naar de typologie, omdat dat zo beeldend is. Dat is het bekende verhaal van de oost. Hoeveel eind in de eeuw, weet u wel. Het bekende verhaal van de oost. Eerst de eerstelingen garf, namelijk Christus. Dan de eerstelingen broden, de eerste vrucht van de oogst, de eerstelingen broden, de gemeente en daarna de oogst. Maar het is één en dezelfde oogst. Het is één oogst. En daar gaat het om ons, één werk. En hoezeer wij ook kunnen hameren en in kringen van dispensationalisme, doet men daar heel sterk aan. Hoezeer we ook kunnen hameren op het verschil tussen Israël en de gemeente, wij zouden onze ogen niet sluiten voor de andere kant van het verhaal, dat de gemeente juist bestaat uit de eerstelingen van Israël en binnen Israël. En dus is het Israël, de rest komt later ook nog. Dus weer Israël. En dat is waar het om gaat. Vandaar ook inderdaad alle 12 stammen van Israël, terwijl er 13 zijn. Maar ik bedoel het nu 100% typologisch en niks anders. Er zouden er 12 zijn. Maar die 13e, die ene extra, dat was Efraïm. En strikt genomen, de zegeningen van die Efraïm zijn inderdaad bestemd voor de gemeente, namelijk voor de hemel. En als in de toekomst sprake is van Israël als eerstgeboren volk onder de volkeren, dan zijn er dus eigenlijk gewoon 12 stammen van Israël, maar één is er weg. Ik bedoel het nog steeds overdrachtelijk. Er zit er altijd één naast, één achter, één bij. Dat is de gemeente. Dat is dat deel van Israël dat eerstgeboorterecht ontvangt binnen Israël en dus bestemd is voor de tempel dan wel voor de Heer. En daarmee zijn we terug bij ons vorige onderwerp. Dat ging over de dochter van Jefta, toch? 14 dagen geleden. Dat is precies hetzelfde verhaal. En zo zou ik willen voorstellen om Romeinen 11 vers 25 te lezen. Dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, met betrekking tot het Joodse volk in het al officieel, totdat de volheid der heidenen uit Efraïm zal zijn ingegaan. En zo, en dus ook in die volgorde, en zo zal geheel Israël zalig worden. Gelijk geschreven is, de verlosser zal uit Sion komen, zal de goddeloosheden afwenden van Jacob enzovoort. Dat betekent automatisch dat deze uitspraken in de tweede helft van vers 26 en daarna vers 27 uitspraken zijn. Niet alleen over het Joodse volk of Israël in de toekomst, maar net zo goed over de gemeente in onze dagen. Het is van groot belang omdat dezezelfde uiteenzetting zoals ik hem nu gegeven heb, maar dan ook werkelijk elke grond wegneemt voor het idee dat wij niet zouden leven onder het nieuwe verbond, omdat dat nou eenmaal aan Israël beloofd is. Zodra men overeenkomst ziet tussen de gemeente en Israël, zal men tegelijkertijd beseffen dat we inderdaad leven in de vervulling van de beloften die God in het Oude Testament gedaan heeft. Als eerstelingen weliswaar, maar dat is juist het belangrijkste wat er is, het hoogste wat er is. Dat is wat God ons gegeven heeft en dat is die grote zaligheid waarop wij acht zouden geven. Daarna zeg ik helemaal in het algemeen, een van de problemen van de bedelingenleer zoals die gedurende vele decennia is doorgegeven, is dat daar zo verschil tussen de gemeente en Israël benadrukt wordt. En dat is ook de aanleiding tot het ontstaan van ultradispensationalisme. Men merkt namelijk dat er iets niet aanklopt. En wat probeert men dan? De ingeslagen weg zo ver mogelijk door te voeren, ten koste van heel wat schriftgedeelten en uitspraken in de Bijbel enzovoorts. En ontstaat een volstrekte chaos die met Bijbelse waarheid uiteindelijk helemaal niks meer van doen heeft. Beter is toe te geven dat fouten gemaakt worden en dat het weliswaar zo is dat er onderscheid bestaat tussen de gemeente en Israël, maar dat er aan de andere kant op velerlei wijze juist overeenkomst is en dat de gemeente wel degelijk Israël genoemd wordt. Zelfs ook zonder dat men daarbij hoeft in te zien dat de gemeente voortkomt uit Efraïm. Want dat is maar een zijlijn hoor, echt waar. Want langs andere route wordt het net zo goed in de schrift aangetoond. Daar gaat het om. We zouden voor die fout waken en onszelf zien als het Israël Gods. Per slot, want ik citeer dan maar, of ik verwijs me naar de apostel Paulus in Galaten. Daar zegt de apostel Israël, ik zeg het nu met eigen woorden, maar lees het maar eens na. Hij zegt, Israël, dat is niet het volk wat leeft onder de wet. Israël is het volk wat leeft uit geloof. En dus uit genade. En over degene die zo leven zal vrede zijn. Omdat dat echt het Israël Gods is. Dat is het laatste hoofdstuk van de Galatenbrief. En daar gaat het maar om. En dat is ook wat de Joden in de praktijk zo jaloers maakt op de christenen. Ook volgens onzezelfde Bijbel. En daarom geef ik nog één prachtig voorbeeld. Het was in de tijd Mozes, als type van de Heer Jezus, die het volk uitleidde uit Egypte naar de woestijn. Hetgeen een beeld is van de gemeente overigens, enzovoorts. Maar zodra dat gebeurd was, wordt er onderscheid gemaakt. Want op initiatief van iemand die ook priester was, verzamelde Mozes zich vervolgens eerst een raad van oudsten uit het volk. Die dus als het ware eerst geboorterecht kreeg, om zo te zeggen. Raad van oudsten enzovoort. En zij zijn heel specifiek in beeld van de gemeente. Eerstelingen of oudsten van dan wel binnen Israël. En het verhaal gaat zelfs heel goed op. Omdat blijkt dat van die oudsten er twee waren die wat achteraan kwamen en sukkelen. Hun namen ben ik inmiddels kwijt, want namen kan ik helemaal slecht onthouden. weet je toch, ze moesten verzamelen voor het tabernakel. En dan begonnen ze allemaal te profiteren. Maar twee van die oudsten waren, die hadden wel een uitnodiging ontvangen in convocatie. Maar ze waren niet opkomen dagen, maar ze profiteerden wel onder het volk. Onder de rest van het volk. Weet u nog? Zoek het maar eens op. En dat waren dus Mozes en Elia. Maar nee, waren ze niet. Maar typologisch klopt het verhaal helemaal. Het is een beeld wat volstrekt past over de nieuwtestamentische geschiedenis. En daar gaat het maar om. Ook op die wijze wordt deze eenvoudige waarheid bevestigd. De waarheid namelijk dat God zich eerst een volk verzamelt uit de heidenen voor zijn naam. Om daarna weder te keren en de vervallen hut van David weder op te richten. Maar ook dat volk uit de heidenen voor zijn naam is gewoon Israël. Want waarom zou een volk uit de heidenen nou niet gewoon Israël zijn? Wat is Israël nou anders dan een volk uit de heidenen, verzameld uit de heidenen? Waar ligt de oorsprong van Israël dan? Is toch verzameld uit de heidenen? Meerdere malen zelfs in de loop van de geschiedenis. En zelfs de eerste stamvader van Israël werd verzameld uit de heidenen. Toch? Nou, zo is het met de gemeente ook. En daarom wordt vader Abraham ons tot voorbeeld gesteld. Juist en vooral in onze bedeling. En daar zullen we het bij laten, want het is de hoogste tijd. Wij danken u, trouwe hemelse Vader, dat u in deze laatste dagen tot ons gesproken hebt. Door deze zoon die u gesteld hebt tot erfgenaam van het heelal. En wij danken u dat wij naar hem mogen luisteren. En acht mogen geven, niet alleen op hem persoonlijk, maar ook op het woord wat door hem aan ons geopenbaard wordt. Wij danken u voor deze grote zaligheid die begonnen is verkondigd te worden door de Heer zelf. En die bevestigd is geworden van degenen die hem gehoord hebben. Opdat wij inderdaad daaruit onze zekerheid zouden putten. En we danken u dat we ook vanmiddag mochten onderzoeken of deze dingen al zo zijn. En bevestigd mogen worden door dat woord wat u ons gegeven hebt en waarin u ons wilt leiden. Wij danken u dan dat we onze harten open mogen stellen voor u. En dat we ondanks de grote verwarring die wellicht over uw woord bestaat, niettemin in alle vrijmoedigheid tot u mogen naderen en u mogen bidden om wijsheid die ons nou eenmaal ontbreekt, opdat u ons zal geven die geest der wijsheid en der openbaring in kennis van hem. Opdat we inderdaad door uw geest geleid dit woord dat door uw geest werd voortgebracht zouden verstaan. En opdat de waarheid ons vervolgens vrij zou maken. Wij danken u dan dat we onze hoop mogen stellen op die heerlijkheid die u ons beloofd hebt. En op dat eerstgeboorterecht wat u ons hebt toegezegd, zelfs duizenden jaren geleden. Wij danken u te mogen deel hebben dan aan de vervulling van al deze oudtestamentische beloften die u aan de vaderen gedaan hebt. En die aan ons vervuld zijn geworden, niet op grond van afstamming, maar op grond van ons geloof. Wij danken u dan te mogen beseffen, te mogen begrijpen dat Abraham de vader is van alle gelovigen. En dat wij via dat zaad van Abraham gezegend worden met deze van alt beloofde zegeningen. We danken u voor het geweldige voorrecht te mogen deel uitmaken van deze gemeente van eerstelingen met hemels burgerschap en hemels erfenis. We danken u dat we mogen uitzien naar dat moment waarop niet alleen onze heiland, maar ook wij met hem zullen geopenbaard worden in heerlijkheid. Vader, we danken u voor deze geweldige dingen die we nauwelijks kunnen beseffen, maar waarin u ons onderwezen hebt in uw woord en waarop wij onze hoop mogen stellen. Wees u dan ons nabij, met uw krachten, met uw genade en in het bijzonder met uw geest der waarheid, om Christus wil. Amen.